Und gehüllt ist in den Namen des Herrn, die den Himmel und die Erde gemacht heeft, die trouw houdt tot in Ewigkeit und die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ons samen zingen Psalm 34, het 9e. Aan de gemeente van Korinthe, het 13e hoofdstuk, 1 Korinthe 13. Al ware het dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, en de liefde niet had, zo ware ik een klinkend metaal of luidende schel gelijk geworden. En al ware het dat ik de gaven der profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, en al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niet. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, en al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden, en had de liefde niet, zo zou het mij geen nuttigheid geven. De liefde is langmoedig, zij is goede tieren, de liefde is niet afgunstig, de liefde handelt niet lichtvaardiglijk, zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij denkt geen kwaad. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid. Maar zij verblijft zich in de waarheid. Zij bedekt alle dingen. Zij gelooft alle dingen. Zij hoopt alle dingen. Zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen teniet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn,
dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan, hetgeen eens kind was. Want wij zien nu door een spiegel, in een duistere reden, maar als dan zullen wij zien, aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar als dan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde.
Laten wij ons ook nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade bidden. Heere, voor de tweede maal op deze dag, die naar uw naam is genoemd en die aan uw dienst is gewijd, de dag des Heere, waarop we rusten mogen van onze dagelijkse arbeid en u den levende God mogen zoeken in het gebed, om in het vinden van u te proeven de beginselen van de eeuwige vreugde en voorbereid te worden op die tijd wanneer de werkdag van deze wereld zal eindigen in de rust die er overblijft voor het volk van God. Want dat heb u beloofd in deze morgen, dat gij ons leiden zult door uw raad en daarna in uw heerlijkheid opnemen. In het land waar geen nacht meer is, waar de stad geen zon nog licht ter maan meer behoeft, omdat gij, Heere God, zelf het licht zijt en het lam de kaars. Al daar is geen nacht meer. Daar is geen zonde meer. En daarom geen droefheid meer. Daar is de strijd volstreden. Dat is het land waar geen krankheid meer is. Omdat de eerste de dingen zijn voorbij gegaan. Heere, doe ons op dat leven hoop hebben. Bereid ons tot dat leven toe. Wil ons nu, terwijl we nog in deze voorbereidingstijd leven, de genadetijd geheten, de welaangename tijd, dat goed zoeken en die gerechtigheid en dat koninkrijk. Reeds in het zoeken worden we niet teleurgesteld. Want u hebt in uw woord gezegd, zoek den Heere en leef. Als er dan in het zoeken van u reeds leven is, wat zal dan het vinden zijn? Als reeds het hongeren en dorsten naar u ons beter is dan de schatten van deze wereld, wat zal er dan zijn, als we met uw goddelijk beeld verzadigd zullen mogen opwaken? Heere, sterk u dat geloof. Het wordt duizendmaal bestreden. Het heeft vele vijanden. We rukken ons zo vaak uit uw machtige en sterke vaderhand om onze eigen wegen te gaan. En dan komen we altijd weer in de ellende terecht, want wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Daarom, Heere, wil het licht van uw aangezicht voor ons niet verbergen en wijs niet van ons, want we zijn een hardnekkig volk. We zouden de zonde en de ongerechtigheid vermeerderen. Maar houdt u ons aan uw woord. Houdt u ons vast. Ook als wij de andere kant heen willen. Als wij onze eigen wegen willen gaan. Als ons hart meer bereid is tot de zonde dan tot uw dienst. Houdt u ons vast. Vuur ons aan. Trek ons. Dan zullen we u nalopen. Geef ons niet prijs aan de boosheid van ons verdorven hart. Maar doe ons door de kracht van uw geest alle moeilijkheden en zorgen te boven komen. En leer ons tegen die machtige doodsvijand met het zwaard van uw woord strijd voeren. Totdat we eenmaal eeuwig de overwinning behouden. Heere, zegen uw volk. Verkwik uw erfenis. Laat de hoop uw ellendigen niet beschaamd worden. Zij zullen niet beschaamd worden. Die de Heere verwachten. O laat ook in deze avond. Het hart dat dreigt te bezwijken. Onder zoveel strijd en moeite. En eenzaamheid en verdriet. Zich geborgen weten in uw hand. En als we horen zullen uit uw heilig woord wat gij van ons eist ten opzichte van ons leven en van het leven van onze naast, schenk u ons dan wat gij gebiedt en laat ons uit het hoofdstuk dat we samen hebben gelezen, het hooglied der liefde in de brief die gij aan de gemeente van Korinthe en aan al uw gemeenten in de wereld gezonden hebt, laat ons aan die brief de kracht ontlenen om te waken over het leven dat u ons gaf van onszelf, van onze kinderen en van onze naasten. Want dat is toch het zwaard en het medicijn dat ons sterken kan om uw geboden te doen. En dat omdat gij het leven lief gehad hebt en uw leven afgelegd hebt, opdat uw schapen het eeuwige leven zouden ontvangen. Heere, wil u de zonden die ook in ons leven overgebleven zijn, genadig bedekken met dat verzoenend bloed. Strijk het aan de bovendorpel en aan de zijposten van ons hart. Opdat de engel des verderfs, de wraakengel, uw goddelijke toorn ons niet treffen zal, wanneer we onverhoed met u in het gericht betrokken worden, dat dan dat bloed onze hoop zal wekken, nu en in het uur van ons sterven, dat het ons de verzekering en de goddelijke handtekening zijn zal, om ons hoofd uit de gebreken op te heffen en te vertrouwen op hem die zijn leven ook voor dit gebod van uw heilige wet aan het kruis heeft geofferd, opdat we voortaan niet meer zouden doden en niet meer zouden haten en niet meer onszelf zouden zoeken, maar opdat we voortaan door de reine liefde God die door Christus Jezus aan een liefdeloos volk geschonken wordt, lief zouden hebben en daarin uw beeldenis vertonen. Zegen u ook onze kinderen, heren, laat ze in hun jonge jaren hun leven niet verteren door allerlei haat en nijd en twistgierigheid en afgunst, maar laat ze ook door de liefde gevoed hun voeten in het spoor der gerechtigheid zetten. Opdat ze zo gedrongen door uw genade, ook in het midden van deze wereld, als een sieraad van uw kerk, zouden leven. Wil u ook zegenen, heren, allen die met ons naar uw huis niet komen kunnen, die thuis moesten achterblijven, die ziek zijn of de zieken moeten verplegen, in de ziekenhuizen, de inrichtingen, de gestichten en de woningen, ze zijn u allen bekend. Heren, daar zijn er onder, die als genadigd zijn. in de poorten van de dood. Heere God in de hemel. Dan zijn er van die tijden dat we gevoelen dat u alleen nog maar helpen kan. Van die ogenblikken dat geen mens ons meer enige troost kan bieden. Dat gij alleen en dan ook gij alleen nog helpen kan. En u smeken we van u. Wil gij ook in die noden genadig te zien. En ook in die bangheid en in die strijd. En in die doodsnood. Het gouden koord van uw reddende liefde nederlaat. Opdat alle harde gedachten, alle verstrooide gedachten, alle gedachten die soms in ernstige ziekte zo geconcentreerd zijn op het lichaam, heen geleid mogen worden naar die slang die verhoogd is op een banier in het midden van de woestijn ook van ons leven. Al zijn we dan dodelijk verwond, al leggen we dan de sterren van de slangenbeet der zonde, dan is één blik op u genoeg om te genezen en niet dat die gelooft. Heere, het zou tot lof en eer en heerlijkheid van uw grote naam zijn en tot zaligheid van hem op haar die het mag gebeuren. O, zend ook daar uw licht en uw waarheid neder. Heere, zegen allen die in rouw en droefenis eenzaam hun weg gaan. Wil u gedachtig zijn aan uw kerk over de lengte en breedte der aarde? Wil u de arbeid der zending krachtig steunen en met uw goddelijke zegen kronen? Zegen u ook het werk van de evangelisatie in ons vaderland en daarbuiten verricht. Laat al de arbeid die in uw wijngaard geschiet, die onder de mensen op deze wereld geschiet, mogen uitlopen. Tot de vergadering van uw kerk, nadat gij beloofd hebt, opdat ze komen mocht. Van oosten en van west, om met Abraham en Isaac en Jacob te mogen aanzitten aan de maaltijd van de bruiloft van het Lam. Zegen ook uw dienaar, lieve heren, geef hem de juiste woorden te mogen spreken, zodat het harte zou raken en we ons samen als schuldigen mogen buigen. Onder de scepter uw genade, dan is de verwachting. Dan wil ge ons dat schenken wat we zelf niet hebben, maar wat ge door de kanalen van die enige offeram, die zoenverdiensten van uw lieve zoon, aan verloren zondaren altijd weer opnieuw schenkt. Vrede en gerechtigheid en lust om ook aan dit gebod in oprechtheid te mogen leven. Hoor u onze smeking, leg u ze neder, Vader van alle barmhartigheid, door uw eeuwige geest, op het gouden wierookaltaar, dat is in de hand van de engel, die voor u aangezicht is, opdat onze smekingen, veraangenaamd, in de voorbeden van hem, die zelfs een moordenaar redde, van de rand van de hel, als een liefelijke reuk voor uw aangezicht zo opstijgt. We hebben er onze hoop op gevestigd, nu en tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen nu zingen uit Psalm 5, de versen 4 tot en met 7.
Wij willen vanavond het woord Gods aan u bedienen na zondag 40 van onze Heidelberger Catechismus, de vragen 105 tot en met 107. Wat eist God in het zesde gebod? Dat ik mijn naaste, nog met gedachten, nog met woorden of enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood. En dat ik alle wraakgierigheid afleg, ook mezelf niet kwets of moedwillig in enig gevaar begeef, waarom ook de overheid het zwaard draagt om de doodslag te weren. Maar een dit gebod schijnt alleen van het doodslaan te spreken. God, verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als nijd, haat, toorn en wraakgierigheid haat. En zulks alles voor een doodslag houdt. Maar is het voldoende dat we onze naaste, zoals eerder gezegd is, niet doden? Nee, want God verbiedende de nijd, haat en toorn gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf en jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid betonen, zijn schade zoveel als ons mogelijk is afkeren en ook onze vijanden goed doen. In deze 40e zondagsafdeling staat dus het zesde gebod centraal: gij zult niet doodslaan. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats, daar is levensgevaar. In de tweede plaats, daar is levensbewaring. En in de derde plaats, daar is levensroeping. Dus het gaat in deze 40e zondag over het zesde gebod dat luidt: gij zult niet doodslaan. Als God dat zegt, dan is daar levensgevaar, maar dat is ook door God in dat gebod levensbewaking. En in de derde plaats, daar is ook levensroeping. Nadat we dus in het vijfde gebod gezien hebben hoe God het gezag gesteld heeft tussen vader en moeder, ouders en kinderen, tussen de overheid en de onderdanen, tussen de baas en de knecht, wordt in dit gebod gesproken over de verhouding van de mens ten opzichte van zijn naaste, van de mensen onder elkaar, de eerbiediging van het leven van mensen die voor Gods aangezicht hun gelijke zijn. God stelt in dit gebod het leven van de mens tegen de zonde van de mens veilig. Want het leven, dat is een gave van God. Dat is het leven van de planten, het leven van de dieren, de vogels, de vissen, maar dat is in zonderheid het leven van de mens die naar het beeld van God gemaakt is. U weet, God heeft alles goed gemaakt. Ook de planten, de bloemen, de bomen, ook de vogels, de vissen, het kruipend gedierte. Ook dat heeft God goed gemaakt. God zag al dat hij gemaakt had, hij ziet het was zeer goed. Maar alleen van de mens dat hij gemaakt is naar het beeld van God. Laat ons mensen maken, zegt God, naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En daarom heeft het leven van de mens in het oog van God een uitnemende waarde. Dat is ook de beweegreden waarom de Heere tegen Noach zegt, als hij op de aarde terugkeert en de ark geopend wordt en hij het nieuwe aardrijk weer binnen mag gaan, dan zegt God: denk erom dat het niet gaat zoals in de eerste wereld, gelijk we de vorige week gehoord hebben.
In de eerste wereld, daar heerste de leuze, geen God en geen meester. Zorg ieder voor jezelf. Leef zoals je lust hebt. Denk erom, zegt de Heer, dat het op deze wereld niet meer gebeurt. Die nu nog naar het zwaard grijpt, die des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want de mens is naar Gods beeld gemaakt. Het leven is dus alleen veilig wanneer wij hebben leren bukken onder het gezag van God. Is er ooit een eeuw geweest waarin men zijn afschuw heeft uitgesproken over de oorlog, dan is het wel de eeuw waarin wij leven. Daar is een leuze die gaat van oor tot oor, verklaar de oorlog aan de oorlog. Wij willen geen oorlog meer. Duizenden stemmen gaan op, werp de wapenen neer, laat het vrede zijn. Laat ons humaan zijn ten opzichte van elkaar. En we ontkennen het niet. In deze leuze is veel wat overeenkomst heeft met het woord, met de instelling van God. Maar laten we ons niet laten misleiden wanneer deze leuze geuit wordt door mensen die met diezelfde mond God vloeken en zeggen, wat hebben we te doen met God en wat deel hebben we aan zijn Zoon Jezus Christus. Want bij zulke mensen die zich laten voorstaan op hun humane levenshouding, is het leven van de mens toch niet veilig. Al is het waar dat wij in goede zin hun leuze graag willen overnemen en hen willen voorgaan, verklaar de oorlog aan de oorlog. Toch dit zeggen van de kerk des Heren op een andere wortel. Immers, de ongelovige, de humanist, die zegt, weg met de oorlog, spaart het leven van de mensen. Die heeft een andere beweegreden dan wij. Hij wil het leven niet gespaard hebben, omdat de mens naar Gods beeld is gemaakt. Maar hij wil het leven gespaard hebben ten hoogste uit angst om zelf het leven niet te verliezen. En nou zeg ik niet dat deze drijfveer op zichzelf onbillig is en verkeerd is, maar die drijfveer is niet genoeg. En wij komen alleen door die humanistische drijfveer van weg met de oorlog nooit tot het doel. Want vrede, dat is niet het afwezig zijn van oorlog. Vrede is veel meer. Vrede is het herstel van datgene waardoor de zonde gescheurd is. En daar kan de humanist, omdat hij van nature, of hij het wil zijn of niet, toch ook een vijand is van God en van zijn naaste, nooit komen. Omdat de bron van ons alle leven nu eenmaal een vuile, een stinkende en een bedorven bron is, waaruit opborrelt haat en nijd en twistgierigheid, kan de mens niet vernieuwd naar het evenbeeld van God, de mens zonder genade van Jezus Christus, nooit komt. En dat het leven in de hand van deze humane mensen niet veilig is, dat hebben de eeuwen overvloedig geleerd. Daar is in Duitsland een grote dichter, denker, wijsgeer geweest, genaamd Goethe. Die naam hebben de jongens en meisjes die een middelbare school gehad hebben, of die eens wat meer gelezen hebben, wel gehoord. Een zeer bekende Duitse wijsgeer. En deze man, een zeer humaan mens, die is gekomen tot de slotsom. Het leven is zo dierbaar dat we de dood een kans moeten geven. De dood, zegt hij ergens, is een kunstgreep van de natuur om het leven te dienen. Op deze theorie heeft Hitler zijn goddeloze praktijken gefundeerd. Hij heeft gezegd, het zwakke moet wijken. Dan kan het sterke des te sterker worden. Vermoord de Joden, dan kunnen de ezelgermanen bloeien. Vermoord de zwakzinnigen, vermoord de oude vandaag, de debielen, de idioten, vermoord ze, opdat er meer plaats komen voor de sterke. Edele, humane bedoelingen. Het leven moet groeien, allemaal luisterrijken. Maar daar moet het leven van de gebrekkige, van de vermeente, van de dwaze, de van zijn verstand beroofde of de invalide aan opgeofferd worden. En op deze wortel stoelt ook de hele theorie die in onze dagen bijvoorbeeld de abortus en de euthanasie, dat is de beëindiging van het leven van een mens door de willekeur van de mensen. Het zij actief of passief, dat wil zeggen actief, men grijpt in en men beëindigt het leven van de mens. Waar men van zegt, ach, het is toch bijna afgelopen. Of passief, men past die middelen niet toe die tot verlenging van het leven zouden kunnen leiden. Ik zeg, en de hele theorie van de abortus en van de euthanasie, die berust op die verderfelijke humanistische stelling van Goethe, dat desnoods de dood de kunstgreep moet zijn om het leven te dienen. Want zo'n stervend mens die daar maanden, soms jaren ligt te creperen, die bederft de hele sfeer in de inrichting. Of die bederft de hele sfeer in het gezin. Of die wil zelf een eind aan het leven gemaakt hebben. Maar wat hier om de hoek komt kijken, dat is dit. Het leven is van God. Dat weet men niet, of dat wil men niet weten. De mens is naar God beeld gemaakt. En daarom, ik beschik niet over mijn leven. Ik beschik niet over het leven van mijn naaste. Ik heb niet te zeggen, nu is het genoeg. Nu maak ik er maar een eind aan. Of, ik wil het nieuwe leven niet. Het leven is van God. En daarom, ieder die het leven aanraakt, het zij het ongeboren leven in de schoot der moeder, het zij het geboren leven, het zij het leven in de afgang der jaren, het zij het leven waar je van zegt, ach, deze mens heeft geen verstand meer, deze mens heeft de beschikking niet meer over zijn zinnen. Dat menselijk leven, dat is Gods eigendom. God waakt in dit zesde gebod over het leven van de mens. En hij zegt tegen de mens, pas op, dat je niet aan mijn eigendom komt. Want het leven is van mij. Laat ons dat bedenken. Dat is het geweer wat we in deze strijd hebben. Dat is de grond waarop we sterke weerstand moeten bieden. Tegen al die krachten die met schone, humane leuzen ook onze maatschappij binnenkomen. En een kolfje naar de hand zijn van vele licht. Zinnige en op hun gemak aangelegde mensen. Daarom staat er van die rechter, die God niet vreesde, dat hij ook geen mens ontzag. En dat gaat vast en zeker op. Een mens die God niet vreest, die ontziet ook geen mens. Dat is de diepe wortel van ons van God afgescheurd bestaan, hatelijk zijn en elkander hatende. We kunnen het camoufleren, zoals ik straks gezegd heb, uit een soort angst om zelf te dupe te worden van de oorlog. We kunnen het camoufleren uit een soort benauwdheid tegen de atoombom en al die verschrikkelijke dingen die ons zouden kunnen overkomen wanneer de oorlogen maar tomeloos kunnen voortgaan. Een angst tegen het bederf wat in de verziekte atmosfeer tot ons komt wanneer er nog meer fabrieken komen die nog meer giftige gassen uitspuiten. En dan zijn er heel veel mensen die met allerlei schone leuzen dit alles tekeer willen gaan. Maar ik vertrouw me toch niet toe aan deze mensen die van God en zijn dienst afscheid genomen hebben. Want ik weet uit het woord van God dat het vroeg of laat zal blijken dat de barmhartigheden van de goddeloze breed zijn. De praktijk, de geschiedenis, de historie, die heeft het bewezen. Nee, alleen daar waar genade heerschappij heeft, daar is het leven veilig. Daar komt de eerbied voor het leven uit een rechte en uit een zuivere bron. De echte liefde tot het leven komt voort uit het kennen van het leven. Dat is altijd zo. Iets of iemand die we niet kennen, kunnen we ook niet lief hebben. We moeten iemand leren kennen, doordat we hem gezien hebben, doordat we met hem gesproken hebben, doordat we van hem gehoord hebben, doordat we met hem omgegaan hebben. En daaruit komt de liefde voort. Nou, als we het leven niet kennen, dan kunnen we ook geen liefde tot het leven hebben. Pas als we weten dat het leven uit God is. Dat de Heere de mens gemaakt heeft. Al is het dat we ons leven verknoeid hebben. Al is het dat we de beeldenis Gods niet meer dragen zoals het ons betaamde. God houdt nochtans ons leven in stand. En als God, de rechtvaardige rechter, de heilige God, ons zondig leven niet afsnijdt, welk zondig mens zou het dan in zijn hoofd durven halen om het leven door God gegeven af te snijden? Laat de mens zich niet vermeten tegen God te strijden. Hij zal vroeg of laat het onderspedellen. Maar dit is het. Als we gaan beseffen, o God, ik ben uit uw hand voortgekomen. Het is waar. Ik ben door de zonde van u vervreemd. Ik beantwoord niet meer aan het doel waartoe u mij stelde. Maar Heer, ik ben toch een mens gebleven. Ben toch geen beest geworden. Ik heb toch een ziel. Ben toch aan de hemel verwant. Ben toch van God geslacht. Pas als we dat gaan beseffen, dan zullen we ook de waarde van het leven gaan zien. Dan zullen we ook eerbied voor het leven krijgen. Eerbied voor ons eigen leven. En voor het leven van onze naasten. En dat zegt God nu in dit zesde gebod. Dat ik mijn naasten, nog met gedachten, nog met woorden, of met enig gelaat, en daar bedoelt men mee gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen onteer, haat, kwets of dood, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg. Dus, onder doden van de naaste wordt verstaan met gedachten, met woorden of met enig gebaar, veel minder met de daad, door mezelf of door anderen dood. Dus hier wordt niet alleen het brute doden met het geweer, met de pistool, met de dolk, met het vergif of met welk vreselijk middel dan ook aangewezen en door God veroordeeld. Maar hier daalt de onderwijzer en hij heeft de zin van het gebod juist verstaan af, ook naar ons. Want ach, ik hoop en ik denk dat niemand van ons ooit nog met een geweer, nog met een dolk, nog met vergift, op welke wijze dan ook, zijn naaste heeft gedood. Maar dat wil dan natuurlijk niet zeggen dat we uit deze kerkdienst kunnen gaan, kloppende op onze borst en zeggen, ziezo, daar is toch één gebod waar ik niet schuldig aan ben. De onderwijzer begint ons te zeggen, ik mag ook niet doden met mijn gedachten. Al zou ik een vriendelijk gelaat tonen, dan kan ik met mijn gedachten doden. Nog met woorden, woorden die scherper kunnen zijn dan zwaarden. Daar is een zielepijn die erger is dan lichaamspijn. In de gestichten en in de inrichtingen, daar zitten duizenden mensen die lichamelijk kerngezond zijn, maar die door woorden in hun ziel zo verwond zijn, dat ze geen levensmoed meer hebben overgehouden. Onze woorden, ze kunnen zo vlijmend scherp en zo heldiep in het hart van die ander binnendringen, zodat men zijn eer, zijn moed en zijn kracht en zijn leven ontnemen, terwijl dat hij nog leeft. Of enig gelaat, dat wil zeggen enig gebaar, een gebaar door de lip op te trekken, door verachtelijk naar die ander te zien, door op Joodse wijze op de grond te spuwen, om een minachting over die ander te openbaren, door hem hooghartig met een stalen gelaat voorbij te gaan. Veel minder met de daad. Door mezelf, het kan ook door anderen, zoals David, met een schijnheilig gezicht een van zijn beste officieren opofferde aan zijn eigen lusten en meende de mooie manier te kunnen blijven en tegen Joab en tegen de andere officieren zegt, ja, kan je nu eenmaal niks aan doen. In de oorlog valt zowel vriend als vijand, terwijl hij diep in zijn hart ervan overtuigd was dat hij het zwaard van de vijand gebruikt had om deze trouwe officier uit het land der levenden weg te stoten, enkel maar om zijn boze lusten te kunnen botvieren. Door zichzelf of door een ander. Onteren, haten, kwetsen of doden. Zoals al gezegd, met woorden of met daden, maar dat ik alle wraakgierigheid afleg. Als een kleed mij daarvan ontdoet. Al deze zonden vallen onder dit gebod. En het is al vroeg in de wereld begonnen. Het eerste mensenpaar had nog maar 2 kinderen, 2 zoons. En toen haatte de een de ander. Toen was de een neidig tegen de ander. Toen was het hart van de ene met wraakgierigheid vervuld jegens de ander. Toen was het al zo dat de goddeloze sterk was en de vrome het onderspit delven moest. Kent de geschiedenis van Kain en Abel, die zijn eigen broer meenam naar het veld en hem doodsloeg als een dolle hond. Toen is het al begonnen, de oorlog, de haat, de nijd en de wraak, en dat is doorgegaan. Heel Israëls historie getuigt van de zonde tegen het 6e gebod. Jezus zegt straks, gij die de profeten doodt en stenigt hen die tot u gezonden zijn. O Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen, gelijk een hen haar kikken. En dat de mens van huis uit een doodslager is, Dat is het allerduidelijkst openbaar gekomen in de dood van de Heere Jezus. Alle mensen geven oorzaak om gehaat te worden, om veracht te worden, om met onze toorn op los te brengen. Er is niemand van ons zonder zonde. Vaders niet, moeders niet en kinderen niet. We hebben allemaal tijden in ons leven dat we de toorn van anderen en de wraak van anderen en de haat van anderen door onze zonde opwekken. Maar daar is er één geweest die nooit reden gegeven heeft tot haat, tot twist, tot toorn, tot wraakgierigheid. En juist die ene heeft men uitermate gehaat. De vijand is op hem aangelopen als een stroom. Kerkmen, de wetsbetrachters, de allervroomste van Israël, zonder genade. Ze hebben hem, Gods beelddrager, aan het vloekhout gehangen. Ze hebben hem veracht, bespogen, gesmaad, bespot. En niet alleen met woorden, met gebaren, maar eindelijk met de daad. Ze hebben een hamer en spijkers genomen. En ze hebben hem gehangen aan een ruw houten kruis. Daarbij hebben ze een speer gevat en hem het hart doorboord. Hier heeft de mensheid zijn kunnen geopenbaard. Hier heeft de mensheid klaarlijk betoond wat in het hart der mensen leefde, nadat we de band met God verbroken hebben. Maar hier heeft God ook voor verandering gezorgd. Want toen de ganse mensheid, Jood en Heiden, u en ik, aan het moorden geslagen zijn op de onschuldige, toen heeft God, o onbegrijpelijk wonder van Gods liefde, dat oordeel, die moordpartij, die afslachting van zijn eigen zoon, zonder dat er enige reden toe was, die heeft God omgewend en de dood van zijn zoon gemaakt tot een betaling van de zonde van de moordenaar. Dat heeft God gedaan. En in de dood van Christus is het medicijn bereikt waardoor we nu, wij namelijk, die God de rechterhand gevat heeft, niet meer doden, niet meer haat, niet meer wraakgierig zijn, maar afleggen dat kleed van wraakgierigheid om als een nieuw schepsel naar dat nieuwe gebod dat Jezus ons gegeven heeft, een nieuw gebod geven, namelijk dat je elkaar lief hebt. Ja, maar dat was toch ook het oude gebod? Dat is waar. Dat was ook onder het oude verbond de vervulling van de wet. Maar dit was het nieuwe van het gebod dat Jezus de zijne gaf. Dat ze nu voortaan niet meer zouden doden. Om zijnentwil. Dat hebben de gelovigen van het Oude Testament nauwelijks kunnen bevroeden. Ze hebben van verre een blik gehad op het offer. Maar dat hebben de discipelen van het Nieuwe Testament. Dat hebben de kinderen Gods die nu leven duidelijk en klaar mogen zien. En nu zegt Jezus tot ons, een nieuw gebod geef ik. Nadat in mijn leven de dood gedood is, is ook in mijn bloed het medicijn gemaakt om elkander lief te hebben. Met die hartelijke, met die innerlijke, met die goddelijke, die door de geest geboren liefde, om Christus wil. O, zeg nu niet meer, ja hoor, maar ik kan niet dan. Zeg nu niet meer, de haat zit zo diep, ik vergeef het hem nooit. Zeg nu niet meer, ja maar het is ook zijn eigen schuld. Het is ook zo'n onmogelijke man. En het is ook zo'n ellendige vrouw. Als u waarlijk door het geloof op Jezus ziet, dan zult u zien dat hij niet gestorven is, omdat wij het bij het rechte eind hadden. Maar dan zult u zien dat hij te zijnen tijd voor de goddelozen gestorven is. En dan bent u die goddeloos. Dan bent u die doodslaag. Dan bent u die ergste. Dan bent u de aanstoker. Dan hebt u uw rug niet gegeven als een brug. En daarom is ook die andere niet tot u gekomen. Duivel. Maar nu, uit dit medicijn, door deze liefde aangestoken, door deze geest bevrucht, door deze goddelijke geest geleid, willen we afleggen dat kleed van wraakgierigheid, van haat en ontering en kwetsing en doding van onze naast. We willen onszelf niet kwetsen, of moedwillig in enig gevaar begeven, want ons leven is dierbaar in het oog van God. We willen ook anderen niet kwetsen, maar we begeren hem voortaan te dienen. En de wapenen, zeg ik, die God ons daartoe gegeven heeft, die zijn zijn woord, zijn evangelie. Tegen de revolutie, heeft Groen van Prinsen reeds gezegd, en het was een lijfspreuk. Tegen de revolutie, het evangelie. Dan is het de oorlog aan de oorlog. Maar niet op humanistische wijze. Niet om de mens, maar om God. En dan niet in eigen kracht. Want dan komt men waar men op het ogenblik zelf in de kerken al gekomen is. Dat de Wereldraad van Kerken zogenaamde bevrijdingsbewegingen steunt in Portugal en Mozambique. En als ze de kans krijgen in Zuid-Afrika, die ze wapens in de hand geven om onschuldigen te doden. Zogenaamd om anderen te bevrijden. Dat heeft Christus ons niet geleerd. Hij heeft gezegd dat het niet door kracht, nog door geweld geschieden zal, maar door zijn geest. Mag dan op geen enkele wijze het zwaard gedragen wordt, moeten we dan principieel weigeren deel te nemen aan het leger, dus ook aan een oorlog die ons misschien hoe dan ook opgedrongen wordt? U zult uit het woord van God zien dat God het wapen tegen de doodslag gegeven heeft in zijn woord. En in dat woord, daar staat ook, de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. God heeft om de doodslag te wieren, aan de overheid het zwaard gegeven. En wee de overheid die dit zwaard laat verroesten. Wee de overheid die de doodstraf uit zogenaamde humanitaire overwegingen niet durft toepassen. Die doet tegen de ordonnantie God. Dus, je kan nooit met een beroep op het zesde gebod weigeren in militaire dienst te gaan. Je kan nooit met een beroep op het zesde gebod de afschaffing van de doodstraf goedkeuren. Integendeel, God heeft juist in zijn woord dit beschermend middel over het leven van de mens opgegeven en het gezag, maar daar heb ik vorige week over gesproken, aan de overheid gegeven, juist om het leven te beschermen. Daarom, als goed en bloed moet worden verdedigd, als onze vrouwen en onze kinderen, onze buren en onze vrienden moeten worden verdedigd tegen een wederrechtelijke aanval van de vijand, dan roept God door de overheid ons te wapen. En dan vervullen we daar de plicht die we aan God en aan onze naasten schuldig zijn, om naar het zwaard te grijpen, om de indringer weg te dringen, te bestraffen, desnoods te doden. Dat is niet tegen het gebod, maar dat is naar het gebod. De volgende vraag: maar dit gebod schijnt alleen van doodslaan te spreken. Nee, zegt het antwoord, God verbiedende de doodslag, leert ons dat hij de wortel van de doodslag als meid haat, toorn en wraakgierigheid haat en zulks alles voor een doodslag houdt. U weet dus dat elk mens, ook u, schuldig staat aan de overtreding van dit gebod. Want die doodslagen die in dit leven plaatsvinden, met gedachten, met woorden of met werken, die hebben een wortel. En de wortel van die doodslag, dat is nijd. Daar begint het. Nijdigheid. Nijd, dat is eigenlijk het begin van zelfmoord. Het staat ergens in de Bijbel, nijd is een verrotting van je beenderen. En u weet, in de Bijbel zijn de beenderen het vaste van de mens, het wezenlijke van het leven. Als er van Jezus staat dat er geen been van hem zal gebroken worden, dan ziet dat op het eigenlijke van het leven, dat niet weggenomen kan worden. Als er staat, nijd is de verrotting van de beenderen, dan wil dat zeggen, daar gaat ons eigenlijk, het eigenlijke, de inhoud van ons leven aan kapot. Dan verrot het innerlijke leven. Dan kunnen we een huis hebben, we kunnen geld hebben, we kunnen een gezin hebben, we kunnen alle weelde hebben, maar als we in nijd tegenover onze naaste leven, dan zit er in het binnenste van ons hart een grote rotte plek. En dat vergalt ons hele leven. Dan kunnen we geen ogenblik meer vreugde hebben. Dan kunnen we geen ogenblik meer liefde bewijzen. Dan zijn we op weg onszelf en anderen te vertieren. Nee. Haat. Dat is. Ja, blindheid van onze ziel. Daar wordt wel eens gesproken over blinde haat. En dat is waar. Haat, dat trekt alles uit het lood. Haat, dat stelt bij voorbaat hetgeen wat die ander schrijft al in een kwaadaffect. Haat, dat doet denken, hij kan nooit iets waars zeggen, iets goeds zeggen. Alles wat hij schrijft, wat hij zegt en wat hij doet, dat is verkeerd. Zo concludeert de haat. Waarom? Omdat de haat blind is. En omdat de haat doof is voor het werkelijke, voor de waarheid. Dat is een wortel van de doodslag. Wanneer we die haat blijven voeden, dan zal het uitkomen op het verteren van ons leven en het verteren van onze naasten. O, ook in de kerk, ook op godsdienstengebied, juist daar, waar het gaat over de kernzaken van de Bijbel, daar kan zo'n innerlijke, grote, diepe haat geopenbaard worden. Zulk een innerlijke afkeer tegen die hoge, grote, goddelijke, alleen ware liefde. Die duisternis van de haat, die kan zo tastbaar worden tegen het vriendelijk licht van Gods genade, dat wil zeggen. Hoe meer een kind van God goed spreekt van God, en hoe meer hij leeft uit het offer van Jezus Christus, hoe meer hij gehaat kan worden door degene die uit zijn eigen gerechtigheid leeft. Die misschien met allerlei zware en moeilijk te volbrengen geboden zichzelf een naam maken. Die haten degene die leven, die gevoed worden uit de liefde van Gods genade. Maar er staat, God houdt zulke mensen voor doodslagen. Al doen ze zich nog zo rechtzinnig voor. Want vergeet het nooit. U kunt nooit God dienen. En gelijk Gods kind tot in het diepst van zijn ziel krenken en haten. En hem wegduwen. Dat kan niet. Hoe kan dat dan? Hoe kunt u nou God dienen als u Gods kinderen, de appel van Gods ogen, het liefste wat God op de wereld heeft, gelijk een dreun om zijn oren geeft. Dacht u dat u God daarmee dienen kan? Er zijn mensen die met hun vuist op de Bijbel kunnen slaan. En zeggen, ik kom op voor het recht van God. Maar die gelijk de ander, ook een kind van God, of juist een kind van God, wel willen vermoorden. Het zij met woorden, het zij met hun schrijven, het zij met enige andere openbaring van hun haat en van hun nijd. Nee, geliefde. Zeker ook Gods kinderen hebben hun gebrek. Ze zullen het zelf van harte toestemmen. Wanneer ze inblikken in de heilige regels van het goddelijk recht. Maar als God ons niet verstoot om onze ongerechtigheden, dan moeten we elkaar ook maar niet verstoten. En de kwade verdragen, niet het kwaad verdragen. Nee, zou ik niet haten, Heere, die u haat en verdriet hebben in degene die tegen u opstaan? De zonde hebben we te haten als de pest. Maar de zondaar, door God nog niet verstoten, hebben wij zelf zondaren zijnde niet te verstoten. Maar we hebben ze te zoeken. Opdat God ze te enige tijd nog bekering geven zal. Want die zelf gered is van de rand van het verderf. En wie van Gods kinderen is dat niet? Die heeft er geen behoefte aan om anderen in dat verderf te zien neertuimelen. Want hiertoe heeft God Abraham verkoren. Hiertoe heeft hij Abraham gekend. Dat diepe kennis. Die kennis van de vereniging. Opdat hij zijn kinderen en zijn huis na hem bevelen zou. Opdat ze de weg des Heren zouden houden. Opdat hij over Abraham brengt, wat hij over hem bescheiden heeft, daartoe heeft God ons gekend. Hij heeft ons gekend, opdat. Hij heeft ons begenadigd in de geliefde, opdat we genade zouden bewijzen. U kent die gelijkenis van die dienstknecht, die zijn bergenhoge schuld zag kwijtgescholden, en die buiten de deur van het paleis van zijn Heer kwam. En een mededienstknecht vond die hem enkele penningen schuldig was. En hem bij de keel kreeg. En zei, betaal wat ze schuldig zijn. En toen hij niet had om te betalen, hem in de gevangenis liet stoppen. Totdat hij betaald zou hebben. Andermaal werd deze dienstknecht bij zijn Heer geroepen. En hij heeft in zijn boosheid. En zijn hardheid. En zijn dwaasheid verweten. En hij heeft tegen zijn dienstknechten gezegd. Breng hem in de gevangenis. Hij die tegen mijn genade zondigt. Want daar is geen groter dwaasheid dan dat een begenadigde zou haten. Die zelf uit Gods liefde het leven gekregen heeft. De ander door haat te doden. Nee, het moet het leven zijn. Van alle die door God gevonden zijn. Om lief te hebben. Al zou God me een vriendelijk karakter gegeven hebben, zodat ik nooit, nog in het verborgen, nog in het openbaar, de ander gehaat had, de ander benijd had, met wraakgierigheid ten opzichte van die ander vervuld geweest zijn. Zo heb ik nochtans dit gebod niet volbracht. En u weet, het gaat er niet alleen om dat we niet tegen dit gebod zondigen, maar het gaat er ook om positief, dat we dit gebod volbrengen. Want Jezus heeft gezegd, die deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, dan heeft dit gebod een verbod, maar ook een gebod. En daar wordt hiervan gesproken. God verbiedt de nijd, de haat, de toorn, maar hij gebiedt dat we onze naaste lief hebben als onszelf. En jegens hem geduld, vrede, zachtmoedigheid, barmhartigheid en alle vriendelijkheid betonen. Liefhebben als onszelf. We hebben zo graag dat de mensen geduld met ons hebben. We zeggen het zo vaak, ach ja, je moet het me niet kwalijk nemen. Maar ik ben nu eenmaal wat driftig. Of ik ben nu eenmaal wat kwaaddenkend of Of ik ben nu even wat opvliegend. Heb er een beetje erg in. Heb er een beetje medelijden in. Behandel me die al te hard. Wel nu, zo hebben we onze naasten te beoordelen en te behandelen. Zoals we graag zelf behandeld zouden worden. Het is waar, de meest domme mensen, ook op godsdienstig gebied, die zijn soms het eerste om de ander meedogenloos te veroordelen. Ze zien overal zonde in. Maar daar zien ze geen zonde in. Om die ander te krenken. Liefst diep in zijn ziel. Om hem alle troost te ontnemen. Kon het zijn hem naar de wanhoop te drijven. En ze menen daarmee, zoals ik straks zei, een handhaver te zijn van het recht van God. Maar nog eens, ge kunt God niet behagen als ge gelijk zijn kinderen krenkt. Als ge de mens die naar Gods beeld gemaakt is, haat. Nee, God vraagt van u dat ge uw naaste zult liefhebben als uzelf. Ja, zegt ge, en dan doet u een boekje over, open over die naaste. Wat die naaste u allemaal gedaan heeft. En wat die naaste allemaal van u gezegd heeft. En wat die naaste allemaal ten opzichte van uw werk u aangedaan heeft. En van uw kinderen, van uw man en van uw vrouw. Nou, leg er nog maar 10 van die rapporten bij. Stapel de bergen nog maar hoger op. En komt dan met al uw bezwaren tegen uw naaste. Komt dan daar waar God u met dit gebod vandaag ontmoeten wil. En dat is bij hem die borg en zaligmaker geworden is. Ook ten opzichte van de overtreders van dit gebod. Kom dan mee in uw gedachten naar de kruisstok. En zie daar de moordenaars hangen. Ter rechter en ter linkerzijde. Zie hem die met de misdadigers gerekend geworden is. Die in het midden van de zondaar als de grootste der zondaar gehangen is. En hoor dan hetgeen hij zegt. En volg zijn voorbeeld. Nou, vader. Vader, zo roept hij. Vergeef het hen. Want zij weten niet wat zij doen. En is er ooit een mens geweest die billijk had kunnen veroordelen. Die naar recht het vuur van Gods toren had kunnen inroepen tegen zondaren. Dan is het Jezus geweest. Maar alles wat hij deed, toen hij zelf krimpte van pijn, door die mensen hem aangedaan, dat was vader vergeef het. Ja, zegt ge, maar dat is mij onmogelijk. Dan zeg ik, dan kent u hem niet. Want als u hem zou kennen, dan zou u zijn beelden niet dragen. Oh, ik weet het. We moesten altijd veel meer van hem hebben. Van hem die gezegd heeft, mij kom de wraken toe. Ik zal het vergelden. Maar indien het beginsel in uw hart ontbreekt, zo zijt ge met al uw godsdienst een ongelovige, een doodslager, die het oordeel zal dragen. Maar indien ge in beginsel, in de gemeenschap met deze uw borg en zaligmaker, begeert af te leggen, en ook daadwerkelijk beoefend, al is het dan, dat we met Paulus moeten zeggen, Heere, ik ben niet daar waar ik zo graag zou willen zijn. Maar dan zegt hij toch, maar toch strijd ik erom. Toch is het me begeerd. Toch jaag ik ernaar. Of ik tot dat gestelde doel komen mag. Waartoe Christus me gegrepen heeft. En al dat in uw leven waren, dan zullen de mensen het aan ons kunnen merken. Elke dag. opnieuw. Ach kom, gij die in haat en nijd met uw naaste leeft, met uw man, met uw vrouw, met uw buren, met uw kinderen, met de mensen op uw werk. Ach kom, Jezus Christus heeft het niet alleen voorgedaan, maar hij heeft het ook voor u gedaan. Omdat hij wist dat gij tot in eeuwigheid uw hoofd niet buigen wilt. Daarom heeft hij zijn hoofd gebogen. Laat aan het buigen van hem uw hart breken. En laat aan zijn striemen u genezen. Opdat de haat en de twist en de nijd uw gezin, uw huis, ja uw eigen leven niet verteren. Wanneer je door het geloof belast en beladen met een hart vol haat en zorg en nijd en twistgierigheid tot hem komt, zondig, verloren, ongelukkig, als een onmogelijk mens, knielt aan zijn voeten, zo waarachtig als hij de melaatsheid van die melaatse weggenomen heeft. En zo waarachtig als hij die moordenaar aan het kruis de weg naar het eeuwige leven weet. En hem opnam in zijn heerlijkheid. Zo waarachtig zal hij uw hart breken. En zult je in de aanschouwing van het verbroken Godslam steeds dieper buigen. En in zijn heiligdom steeds luider blijven. Ik ben een groot beest bij u. Maar dat al de vrucht daarvan ook zijn ziet. Hoe lief ze elkander hebben. Dan zullen we onze naaste zijn schade zoveel als mogelijk is afkeren. Ja, dan zullen we onze vijanden. Omdat God het leven spaart. De boodschap der verzoening brengen. En met ons leven. Als met een sprekend getuigenis van de liefde God. Ten ons weg. Onze naaste trekken in de schaduw van het kruis, opdat hij de wapen tegen God en zijn naaste aflegt en zich laten leiden door de hand van hem. Van die Asaf gezegd heeft, nu is het goed. Nu ben ik bij God. Nu zult gij mij leiden naar uw raad. Amen. Here, omdat gij u over ons moordenaren hebt ontfermd en ons met uw eeuwige liefde overwonnen, zodat we niet langer meer kunnen haten en niet langer meer kunnen doodslaan en niet langer meer met nijd vervuld kunnen zijn, opdat u ons, de grootste der zondaren, met uw genade omringt en uw liefde bewijst. Laat ons daarom een licht mogen zijn en de gedurige kracht putten om een nieuw christelijk leven te leven in het midden van deze hatelijke en hatende wereld. Om zo uw heerlijk evangelie te mogen laten uitschijnen in ons hart en in ons huis. Want daar gebiedt gij de zegen. Daar woont ge zelf. En daar wordt u heil verkregen. Daar is het leven. Het echte leven. Het leven uit Christus. Want liefde is leven. En de liefde uit God, door Jezus Christus, ge hebt gezegd. En het is de hoop en de ervaring van onze zielen. Die liefde, die vergaat nimmer meer. Bevestig ons daarin, naar uw trouw. Sterk ons daarin ook in de week die we zijn ingegaan, dat we geen vergeetachtige hoorders zouden zijn en niet morgen weer op dezelfde voet zouden voortleven als dat we vrijdag van ons werk gekomen zijn of zaterdag of zondag uit ons gezin gekomen zijn, maar dat we anders naar huis mochten gaan en anders naar ons werk mochten gaan. Dan zou de wereld anders worden, omdat gij zegent die op u vertrouwen. Heren, mogen we zo als uw kinderen uw lof vertellen, met onze woorden en met onze daden. Help ons. Alleen kunnen we het niet. Uit onszelf zijn we ook maar doodslagen. Help ons. Barmhartig Heer, uw grote naam ter eer. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 133 en daar van het tweede en het derde vers. Tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.